Fijn dat je luistert naar de podcast van Spitsuur deze week. Een week met veel politieke reuring en met varkentjes in de studio. Maar dat komt straks. Eerst de politiek. Nieuwe partijen en peilingen domineerden het nieuws vanuit Den Haag. Nieuwe partijen, daar zijn er best veel van. Dus we dachten, laten we ze gewoon even allemaal opnoemen.
VVD, Partij van de Arbeid, CDA, D66, SGP... GroenLinks.
Ja, je hoort hier onze eigen Roos Abelman die een beginnetje maakt met het opnoemen van de 63 bij de kiesraad geregistreerde partijen. Kleine partijen, grote partijen, one-issue partijen, keuze genoeg. En ze zijn natuurlijk niet allemaal actief in de Tweede Kamer. Al heeft het parlement daar met 17 fracties op dit moment nu al een record te pakken. Is er Roos
Partij
nog?
Van de Reden,
ja, hoor. Ja,
Nieuwe Communistische Partij, Nederlandse Klokkenluiderspartij.
Die
opa,
is er nog
Volkspartij,
lang niet. Ik sprak over het grote aantal partijen met Henk te Velde. Hij is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. En volgens hem is het uniek dat we zoveel fracties in de Tweede Kamer hebben.
Dat is één keer eerder voorgekomen, voor zover ik weet. Trek na de verandering van het kiesstelsel, invoering van algemeen kiesrecht, begin van de 20e eeuw, dus 1918.
Heel lang geleden.
Heel lang geleden, 100 jaar geleden, ja.
En toen had je er nog meer? Of?
Nou, toen had je er ook 17, als ik het goed heb geteld. En daar zaten middenstanderspartijen bij, onderofficierenpartijen. Dus ook wel een beetje het soort van vreemde namen dat je nu ook weer deels aantrekt.
Ja. Want hoe verklaart u dat, dat er toen zoveel partijen in de Kamer zaten?
Ja, nou, ik denk dat het toch een soort indicatie is van dat er iets aan het veranderen is in het politieke landschap of in de politieke structuur. En op dat moment was het heel erg duidelijk, want er was een nieuw kiesstelsel ingevoerd. Er was om te beginnen algemeen kiesrecht ingevoerd en ook evenredige vertegenwoordiging, waardoor je overal in het land kiezers kon werven, niet meer via districten, maar via partijlijsten, zoals we dat nu nog steeds hebben. En dat is dus zo'n moment waarop je opeens zo heel veel fracties ziet. En om een wat andere reden is dat een jaar of 50 later nog eens een keer voorgekomen. Dat is aan het eind van de verzuiling. Dus beginnende ontzuiling. Ja, precies. Eind jaren 60, begin jaren 70. Begin jaren 70 heb je ook op een gegeven moment iets van 14 fracties in de Tweede Kamer gehad.
En waarom was dat toen? Waarom
nou ja, dat is ook zo'n moment waarop nieuwkomers denken, het oude stelsel, daar is iets mee aan de hand. En ja, en wij proberen het maar eens, want er zijn nieuwkomers die succes hebben, dus wie weet wij ook wel.
Ja. En dus nu weer zo'n moment eigenlijk.
Ja, in zekere zin wel. Het lijkt een klein beetje ook nog trouwens op het moment na Pim Fortuyn. Toen dachten er een heleboel mensen ook van, hey, wat hij kan, dat kan ik ook wel. Toen kregen we Emil Ratelband, die dacht van, ik word een geweldige politicus. Of Peter R. de Vries, die de politiek in wilde gaan en zo.
Ja,
dat is allemaal lang weer voorbij en er is ook niks van terechtgekomen. Maar het gebeurde wel toen.
Maar als we even naar die periode in de jaren 70, waren er toen nieuwkomers die het echt tot aan de regering geschopt hebben?
Jawel, dat kwam toen echt wel voor. Want dat is het moment dat D66 op het tapijt kwam. PPR, die later in GroenLinks is opgegaan, maar toen even het lid is geweest van het kabinet Den Uyl. Dus daar waren echt nieuwkomers. DS70, die een jaar nadat ze waren opgericht ook al in het kabinet Biesheuvel.
Dus dat kan?
Dat kan, ja. Dat kan, zeker.
Nou, als u kijkt naar het speelveld nu en de partij die zich aanmelden, hoeveel denkt u dat er over blijven uiteindelijk?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ik heb niet een aantal meteen in gedachten. Maar het is onwaarschijnlijk dat we 10 fracties met 1 zetel krijgen. Hè. Veel groter is de kans dat er een paar overblijven die succes hebben en dat de anderen allemaal wegvallen. Dat hebben we eerder gezien toen Geert Wilders naar voren kwam. In 2006, toen er ook een heel stel mensen waren die in dat gat van Pim Fortuyn wilden springen. En toen was hij degene die er bovenuit kwam.
En die heeft het dus ook gered.
En die het gered heeft.
Hij staat nu bovenaan in de peilingen.
Hij staat nu bovenaan in de peilingen, ja. En het is de vraag of laten we zeggen, die concurrenten die een klein beetje in die hoek zitten. Hè, dus de Oekraïne-referendum figuren, zal ik maar zeggen. Of die,
VNL,
ja,
VNL.
Als die het nou met z'n drieën democratie samen hadden geprobeerd, dan wie weet. Maar ieder afzonderlijk lijkt me een beetje onhandig, maar goed.
Ja. Nee, maar zie je dat ook eerder in de geschiedenis al gebeuren? Dat eigenlijk verschillende personen min of meer uit dezelfde oorsprong komen, maar elkaar vervolgens niet de ruimte gunnen om er samen wat van te maken.
Ja, kijk, wat we wel eerder hebben meegemaakt natuurlijk is afsplitsingen in de Kamer zelf. Hè. Dus mensen die uit de fractie stappen en voor zichzelf beginnen. Maar dat je, kijk, dat Oekraïne-referendum is natuurlijk in die zin een beetje bijzonder, dat we niet eerder zo'n nationaal referendum hebben gehad dat als het ware zo'n impact had en dat zo uit het niets kwam. En die mensen die dat voor elkaar hebben gekregen, die hebben nu natuurlijk het gevoel dat ze geweldige politici zijn, want dit hebben ze voor elkaar gekregen. Maar het is natuurlijk maar de vraag of ze ook voor dat andere spel geschikt zijn.
Afwachten dus of we na maart 2017 nog steeds met zoveel fracties zitten, zei Henk de Velde. Hij is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. En we blijven nog even bij de politiek of bij de peilingen om precies te zijn. Daar was de laatste weken nogal wat om te doen. Bij de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen hadden ze het namelijk bij het verkeerde eind. De vraag is dan ook hoeveel deze peilingen de uitslag van een verkiezing kunnen beïnvloeden. In Italië hebben ze daar wat op gevonden. 2 weken vooraf aan het referendum van afgelopen week mochten er geen peilingen meer worden gepubliceerd. En onze politiek verslaggever Jeroen Stans die onderzocht of partijen daar in Nederland ook iets in zien. Maar in Den Haag zijn ze huiverig.
Heel veel fans van een verbod vind je niet. De VVD voorop misschien wel, ziet er helemaal niets in. Had je misschien niet verwacht van een partij waar de V van vrijheid in staat. Luister maar naar campagneleider bij de VVD, Tamara van Ark.
Ja, wat volgens mij de discussie is, of je met een verbod iets zou veranderen. En dat verbod zie ik niet, ik zie het in de praktijk niet. Hoe je dat zou moeten verbieden. Als je tegen de een zegt, jij mag niet meer peilen. Gaan mensen wel een andere manier zoeken om dat te doen? Of zou je dan niet meer kunnen kijken in de laatste weken, als er debatten zijn geweest, wie daar als beste uitkomt? Ja, dus dat is eigenlijk de vraag die daaraan vooraf gaat. Dus ik zie zo'n verbod zie ik niet voor me.
Nou ja, zo denken bijna alle partijen erover in Den Haag.
Maar er is er één die toch wel graag, die het wel eens heeft opgeworpen, hè, de SP.
Ja, de SP, want Emiel Roemer, de lijsttrekker en de fractievoorzitter daar, die zei 4 jaar geleden, nou, daar moet eens een keertje over nadenken, over zo'n verbod. Want toen zei hij letterlijk, daarmee haal je de hype weg. Dan moet je je wel erbij realiseren dat hij dat zei op het moment, een paar dagen voor de verkiezingen. Tijdlang stond de SP hoog in de peilingen, maar de hype rondom de SP zelf was op dat moment echt al verdwenen. Want toen kreeg dus de VVD en de PvdA die tegen elkaar opgingen boksen in die peilingen. Maar goed, ik ben er even langs gegaan bij Kamerlid en campagneman Roland van Raak van de SP. Ja, die hoopt toch wel van harte dat er wel een keertje een discussie over peilingen voor het gebruik van peilingen zo vlak voor de verkiezingen plaats gaat vinden.
Dat vind ik eigenlijk wel, ja. Mensen moeten in rust een afweging kunnen maken, goed kunnen nadenken. En peilingen, de ene peiling botst over de andere peiling. En ja, één ding weten we altijd, dat peilingen niet kloppen, maar wel verkiezingen beïnvloeden.
Geen verbod bij de SP, maar wel een keertje, ja, zo zou je kunnen zeggen, matiging bij de peilingen.
Want wat merk je bij andere partijen als je hierover begint?
Nou kijk, iedere partij heeft op zich al zijn eigen geschiedenis met peilingen. Goed dan wel slecht. Het CDA vind ik al een treffend voorbeeld. 2 jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen, de exit polls voorspelden een verpletterende nederlaag voor die partij. Maar toen uiteindelijk alle stemmen geteld waren, toen bleek toch dat die partij de grootste was, lokaal gezien. De grootste van alle partijen. Daar zeggen ze nu bij het CDA, ja kijk, misschien zijn we wel door schade en schande wijzer geworden, maar als je zo'n discussie echt wil voeren, dan moet je dat doen na de verkiezingen. Dan heb je een veel zuiverder discussie dan nu een paar maanden voor een verkiezing. Ook nog langs geweest bij de PvdA, want ja, als je zegt peilingen, zeg je er eigenlijk nu ook constant de PvdA, want in de ene peiling afgelopen week staat de partij nog op 7 zetels. Een peiling eerder, een week eerder, stond ze nog op 17. Nou, die grote verschillen maken het op zich heel, ja, heel zenuwachtig ook van kunnen worden. Maar daar verklaart misschien ook wel de reactie van de PvdA. Want daar zeiden ze na 2 dagen nadenken, zonder opgave van redenen doen we verder toch niet mee aan deze vraag.
Nee. Toch, hè, die peilingen, je kunt er kwaad over maken of je kan er een beetje op afgeven. Maar doorgaans geven ze wel een beeld natuurlijk.
Ja, absoluut. Kijk, Wilders, als je nou een duidelijk voorbeeld wil, die twittert al een tijd lang 1 of 2 of meerdere keren per week peilingen, want met zijn partij gaat het uitstekend in die peilingen. Dus ja, als de peilingen goed voor je zijn, dan wil je daar ook mee pronken natuurlijk. Je wil ook, kun je zeggen, bij de winnaar horen. Dat zagen we 4 jaar geleden, bijvoorbeeld in de strijd tussen de VVD en de PvdA. Die 2 partijen namen het echt de laatste week echt tegen elkaar op, tot verdriet van de andere partijen. Maar dan nog steeds, een verbod gaat er niet in. Ook niet bijvoorbeeld bij de ChristenUnie, een kleine partij. Daar zegt Gert-Jan Segers. Ja, ik hoop toch vooral dat kiezers zelf gewoon goed kunnen relativeren wat zo'n peiling nou eigenlijk echt zegt.
Nou, wat we in ieder geval van de afgelopen tijd hebben geleerd is dat je ze met een enorme korrel zout moet nemen. Ze zaten ernaast bij de Brexit, ze zaten ernaast bij Trump. Ze zitten er bijna altijd naast in Nederland. Tegelijkertijd, ja, als je zegt het mag niet, dan onthoud je kiezers ook informatie die wel iets zeggen over een trend.
Ja, dus ongemak is er, Peter, bij alle partijen wel. Maar een verbod of een discussie over het minderen ervan van peilingen, ja, dat krijg je hier binnen of echt niet van de grond.
En dat was politiek verslaggever Jeroen Stans. En dan gaan we naar iets heel anders. Singles. Want niet de vis, maar de vrijheid wordt duur betaald. Het leven van de vrijgezel is namelijk veel duurder dan dat van mensen die een relatie hebben. In België hebben ze daar iets op gevonden. Vrijgezellen die krijgen daar namelijk een cadeaubon als compensatie voor de hoge afvaltax die per huishouden moet worden betaald. Onze eigen Roos Abelman was ook ooit single en wilde weten waarmee Nederlandse singles allemaal duurder uit zijn.
Dat klinkt allemaal wel leuk en aardig, maar er zitten keerzijden aan dat alleen zijn. En dat merk je vooral in je portemonnee.
Ik denk dat er niet genoeg aandacht aan alleenstaande wordt besteed vanwege de politiek.
Zegt het Brusselse parlementslid Carla de Jonge, die al jaren de single op de agenda probeert te zetten. Zij noemt de cadeaubon voor alleenwonenden in Mechelen weer een stapje voorwaarts. Ook in Nederland valt het in goede aarde.
Dat vind ik een heel sympathiek idee.
Zegt Maartje Duin, journalist en oprichter van de fictieve Single Issue Partij voor Alleenstaanden. Hoe is het eigenlijk voor singles in Nederland? We beginnen met het goede nieuws.
Nou, in België is het veel erger om single te zijn dan in Nederland. En dat heeft te maken met de belastingdruk. Die is in België onevenredig veel hoger voor alleenstaanden dan voor stellen en gezinnen. In Nederland is het ook veel ook zwaarder, maar het verschil is minder groot.
In België zijn alleenstaanden vooral duurder uit vanwege riool- en afvalstoffenheffing, energieheffing en het eigen woningforfait. In Nederland ligt de oorzaak elders.
Dat heeft te maken met de tweeverdienersbonus. Stellen die dus twee inkomens hebben, die dat bij elkaar optellen, die kunnen met schijven schuiven en daar belastingvoordeel uit halen. Dat heeft de regering gedaan om vrouwen te stimuleren om aan het werk te gaan. En daardoor betalen alleenstaanden en ook eenverdieners onevenredig veel meer belasting.
Het gaat trouwens om een flinke groep mensen. De laatste officiële meting is uit 2015... Toen waren er 2,9 miljoen eenpersoonshuishoudens in Nederland. En die betalen niet alleen meer belasting, maar ook de vaste lasten betalen ze alleen. En daar blijft het niet bij.
Ook als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, heb je die verrekte eenpersoonstoeslag op hotelkamers. Ik haat dat woord. Denk ook aan eten, wat in grote verpakkingen wordt verkocht en wat zelden is toegespeeld. En als je een kleinere verpakking hebt, dan ja, betaal je meer. Want de bulkverpakkingen, grootverpakkingen zijn voor grotere gezinnen.
En die zijn dus veel goedkoper. Belastingen, vaste lasten, eten en hotels. Alles is duurder voor singles.
You can do whatever you want.
Dat klinkt fantastisch dat Sex in the City vrijgezellen bestaan, maar het is dus wel heel duur. Een oplossing in Nederland is er nog niet. Wel kan ik de vrijgezellen die krap bij kas zitten het volgende melden.
In Nederland is Reusel de Mierden in Brabant de singlevriendelijkste gemeente. Dat wisten ze overigens zelf niet. Ze hebben gewoon het systeem van de vervuiler betaald. Dus hoeveel vuilniszakken je bij de deur zet, dat is waar je voor betaalt. En hoeveel drollen je door de wc spoelt.
Ik ben even naar de website gegaan van de gemeente. Het telt ruim 12.000 inwoners. En een van de laatste nieuwsberichten op de site luidt: in het centrum is op zondag 11 december een kerstmarkt. Er staan er ruim 75 kraampjes. De kerstman is aanwezig. Ook is er een draaimolen. Als ik vrijgezel zou zijn, zou ik het wel weten.
De boodschap van Roos. Verhuis naar Reusel de Mierde in Brabant als je single bent. Dan, veel beursanalisten die waren het toch echt over eens. Een Italiaans nee zou de beurzen maandag in het rood doen schieten. Nou, het nee op het referendum, want daar gaat het over, kwam. Maar aan het einde van de dag lieten alle Europese beurzen gewoon normale zwarte cijfers zien. We hadden het erover aan de verradentafel, maar niemand begreep de grillen van de beurs. En dus legden we hem even op de sofa bij beursanalist Corné van Zijl. Zijn diagnose?
De beurs een beetje manisch-depressieve patiënt. En soms is die manisch en soms is die depressief. En het leuke daarvan is, als je een beetje op afstand daarvan kan analyseren. Mm-hmm. Ja, dan moet je het toestaan op het moment dat hij heel erg depressief is. Want de wereld gaat er een keertje weer beter uitzien. En vice versa, als hij heel erg manisch is, als hij helemaal hyper is en alles positief uitlegt. Kan je dat maar beter aan de andere kant gaan zitten. Het is moeilijk natuurlijk om als psycholoog te dienen, maar ik zeg altijd maar tegen de gemiddelde particulier, kijk gewoon naar de voorkant van de gewone normale krant, de Telegraaf, het AD. Als daar de beurs op staat dat het of heel goed gaat of heel slecht gaat, is het meestal juist beter om tegenovergestelde te denken.
Ja. Oké, dus behandeling heb je al. Maar inderdaad, als je kijkt, jij zegt manisch en depressief, en dus het betekent grote schokken. Maar bijvoorbeeld op een dag als vandaag valt het dus allemaal wel weer mee.
Ja, inderdaad. Omdat de beurs dus, bij zo'n politieke uitslag heb je een zwart of wit. En dit was het dus slecht. Maar omdat we dus al volledig waren voorbereid op dat het mogelijk zou tegenvallen. Ja. En het viel tegen, ja, dan zie je uiteindelijk geen reactie.
Ja, precies. Is het nou zo, want kijk, we hebben het nu over de beurs in zijn algemeen. Maar dat zijn natuurlijk, hoeveel mensen hebben er niet invloed op de beurs? Dat zijn honderdduizenden mensen, neem ik aan.
Ja, misschien wel meer. Ik geloof dat er al 100.000 Bloomberg terminals zijn. Dus alleen nog professionele beleggers die er naar kijken. Dus, maar het leuke is dat we als groep zijnde toch allemaal hetzelfde denken. Ik weet niet of je nog weet, maar vorig jaar zomer waren we opeens met z'n allen ongelooflijk bang over de Chinese schulden. Dat zou ons ten allemaal naar beneden brengen. Dat zou fout aflopen en daar zouden we allemaal last van hebben. In de tussentijd zijn die Chinese schulden alleen maar verder opgelopen. Alleen zijn we er niet meer bang voor. En dat maakt het zo bijzonder. Kijk, bij die politieke uitslagen heb je dus een uitslag die of goed of fout is. Trump of Clinton, Brexit of geen Brexit en ja of nee voor het referendum. Maar bij die angst, ja, dat is een gewoon, dat gaat een keer een probleem worden. Maar wanneer precies, dat weet je niet.
Nee, wijs advies van Corné van Zijl. Knoop het in je oren. En ja, ook goed tegen de angst of de stress. Varkens. Op de luchthaven in San Francisco kun je sinds kort knuffelen met een vark om helemaal tot rust te komen. Voor ons een mooi excuus om eens twee varkens de studio in te halen. Gerdien en Lellebel. De hele dag hadden we er pret van. En toen ze in de studio kwamen, liep de redactie massaal uit. Iedereen wilde het even zien. Daphne Westerhof is het baasje van de varkens. En volgens haar is dit varkensras ook het meest relaxte ras dat er is.
Het zijn kunne varkentjes. Die komen uit Australië, nee, uit Nieuw-Zeeland. En die zijn zo vreselijk toegankelijk en rustig en vriendelijk voor mensen. Dus dat kan heel goed met deze varkentjes.
Die gingen ook in knorren?
Ja, van genoegen. Dat is een heel leuk knorretje. Ik hoor precies aan het type knor wat ze daarmee zeggen. En dit is gewoon, ze voelt zich goed hier.
Ze voelt zich goed.
Ja, ze voelt zich op de gemak.
Dat is prettig. En, ja. Want om je te laten ontstressen.
Ja.
Door de varkens hebben we ook hier Roos Abelman in de uitzending. Want die moet zo de spits in. Dus ja.
Ja, ik denk, ik kom alvast eventjes kijken. Het voelt heel lekker. Ik was een beetje gestrest, want ik had de varkens dus geregeld. Dus ik voelde me ook een beetje verantwoordelijk voor hun welzijn. Dus ik was er een beetje gestrest onder. Maar ik moet zeggen, ik zit nu hier op de grond in het hooi. En ik was net even lekker aan het... Ze lopen nu weer van me vandaan. Dan zeg ik best wel jammer, maar het is inderdaad heel lekker.
Ja, maar Roos, als ik niet had geweten dat ze zich zo goed zouden voelen hier, dan had ik dit ook helemaal nooit gedaan. Dan was dat ook niet gebeurd. Maar jij zit al lekker met je gat in het stro. En je varkens die zitten gewoon het hele kantoor te onderzoeken.
Ja, de varkens staan een beetje bij Petra.
Ja, maar kijk, dat zijn varkens. Die zijn verschrikkelijk nieuwsgierig. Die willen alles onderzoeken. Dus die denken, nou, dat geknuffel, ja, dat maak ik alle dagen eigenlijk al mee in die varkensmassages. Dus ik vind het eigenlijk veel spannender.
Jij geeft ook massages
in? Ja, zeker. Oh, ja. Ik geef de workshops in. Dat is een spoedcursus, onthaast hoor, is echt waar.
Want serieus, hè? Ja. Mensen die...
Het is ook serieus.
Wat is de ontspannende werking?
Nou, ik ben ermee begonnen. Ik heb biggen vrijgekocht uit de bio-industrie, zo'n jaar of 18 geleden. En ik had een heel erg gestrest biggetje. En die heb ik kalm gekregen door haar te gaan masseren. En dat is ontzettend goed uitgepakt. Binnen een week was ze kalm en binnen 14 dagen was ze verslaafd. Daar ben ik een keer mee bij Jack Spijkerman geweest, per toeval. En daarna ging de telefoon. Er was er dus nog geen YouTube, er was nog geen internet, er was helemaal niks. Maar iedereen die wilde komen kijken. En toen wilden mensen het zelf gaan doen. Maar ik ben communicatietrainer van mijn vak. En ik zag als mensen dan zelf mijn varkens gingen masseren, dat er een interactie tussen die mensen en de varkens kwam. Dat was echt gewoon, ik keek mijn ogen uit.
Ja, wat gebeurde er dan?
Nou, ik zag gewoon, als varkens zich willen laten masseren, Dan gaan ze dus op hun zij liggen en dan draaien ze hun buik bloot. En dat is heel wat voor een prooidier. Dat is namelijk heel erg gevaarlijk om dat te doen. Maar dan voelen ze zich 100% helemaal veilig. Ja. En als je als mens dan een varken wil masseren, dan moet je dus ook iets te bieden hebben. En varkens zijn waanzinnig intelligent en die voelen intenties van mensen aan. En ik krijg ook mensen op de workshop die willen alleen maar langskomen om zich leuk te laten fotograferen naast een varken. Dat hebben ze onmiddellijk door. Dan staan ze op en dan lopen ze weg. Maar als je als mens de concentratie ook echt op dat varken wil hebben en dat ook doet, je hebt je focus erop, dan geven zij jou zoveel terug. Dan kom je in een soort flow met elkaar, het varken en de mens die dat doet. En nou, dan zijn er mensen die gewoon beginnen te huilen. De tranen lopen uit hun ogen over hun wangen. En het is een complete, wat ik zeg, het is een spoedcursus onthaasten. Je bent helemaal zen daarna.
Ik moet zeggen, Thomas is ook een beetje verkocht. Die is niet weg te slaan bij... Wie is dit welke weer met vlekjes?
Ik weet niet, is de lichte of de donkere vlek?
Ja.
Het is Lellebel.
Lellebel.
Ja. En nou, ze heten de Lellebellen omdat zij ook twee van die belletjes onderaan hun kin hebben. Dat hoort bij dit type ras.
Ja, nou, Lellebel loopt nu wel van me weg. Maar ja. Ik moet zeggen, ik kan me wel voorstellen dat het een soort van therapeutische werking heeft. Ja. Ik heb bijvoorbeeld thuis een kat en ik ben opgegroeid met honden. Ja. En als je die aait, dat zijn hele wilde dieren. Ja. Wild niet in de zin van wild, maar je begrijpt, die zijn druk. En dit zijn
dynamisch.
Hele relaxed.
En zij zijn heel, heel erg relaxed. Als ze echt gaan liggen, nou dan kom je de eerste paar uur gewoon ook niet meer van ze af. Want ze kruipen het gebeurt.
Roos, hoe gaat het?
Ze valt dus om.
Ze ligt niet
en
even
Roos
aan.
Heeft haar waarschijnlijk aangeraakt.
Je kan het dus niet meer wegbegrijpen.
Peter, Roos heeft haar waarschijnlijk...
Ik kan de spits helemaal niet meer in, joh.
Nee. Roos heeft haar aangeraakt op haar geheime plekje. En ieder vark heeft een geheime plek. En dat zit onder de voorpootjes in de oksel. En als je daar aanraakt, dan storten ze door hun hoefjes heen van genot. En dan vallen ze dus om. En dan draaien ze die buik bloot. En dan weet je, ze zijn toe aan een massage.
Ja, was wel mooi hoor. En daarna natuurlijk wel even stofzuigen, het hooi weer allemaal weghalen. Want deze varkens die hadden het zo naar hun zin. Die zijn nog gewoon tot na de uitzending gebleven. Je hoorde Daphne Westerhof trouwens. En zij is van het beloofde varkensland. Dit was de podcast weer van deze week. Bedankt voor het luisteren. Aanstaande donderdag staat er gewoon weer een nieuwe podcast online. En natuurlijk zijn we er ook gewoon van maandag tot en met donderdag. Je hoeft ons niet te missen. Van 4 tot 7 op je radio en natuurlijk de app. En dan ook weer gewoon met mijn vertrouwde sidekick Thomas van Groningen. Tot volgende week.